En ik wil met u gaan lezen uit Galaten, hoofdstuk 3. En voor het verband gaan we lezen vanaf vers 24. Galaten 3, vers 24. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Tot zover. Ja, voor het verband weten we dat dit gedeelte, waar we vanaf vers 24 in hoofdstuk 3 begonnen te lezen, voortkomt omdat Paulus twee vragen had gesteld. Die vragen, die hebben we de afgelopen keer behandeld. Die vragen stonden in Galaten 3, vers 19 tot en met vers 25. En ja, dat waren eigenlijk logische vragen, omdat Paulus terugkeek op het verbond wat God met Abraham gesloten had. En hij laat dan zien in hoofdstuk 3 dat 430 jaar daarna het verbond der wet gekomen is. En dan kan je afvragen, als hij dus laat zien dat het verbond met Abraham het verbond der wet overstijgt, waarom dat verbond aan Israël is gegeven. Daarom zegt hij in vers 19... waartoe dient dan de wet? Nou, het antwoord in vers 19 is duidelijk, staat er gelijk achter. Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd, totdat. Die wet is toegevoegd, 430 jaar later, aan een uitverkoren volk, voortgekomen uit Abraham, Isaac en Jacob, en die 12 zonen, een natuurlijk zaad van Abraham. Een verkiezing van een volk. En daar is de wet aan gegeven. En waarom? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. De wet doet zonde kennen. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En wie is dat zaad waarop de belofte sloeg? Dat zou komen, dat zaad, dat is Christus. Dus voor heel die periode Is die wet gegeven aan Israël om de overtredingen te doen blijken. Een ander antwoord is, en dat is eigenlijk een tweede vraag en antwoord waar Paulus op ingaat, is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Dat is de vraag die erachteraan komt in vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Het antwoord is, volstrekt niet. En in vers 22 zie je weer hetzelfde. Nee, het is niet in strijd met elkaar. De schrift heeft alles besloten onder de zonde. De wet is toegevoegd om de overtredingen te doen blijken. Opdat, vers 22, ten gevolge van het geloof van Jezus Christus, de belofte het deel zou worden van hen die geloven. Nog voor dit geloof van Christus kwam, werden wij Israël, wij Joden, onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof van Christus, dat geopenbaard zou worden. Dus, Israël is in verzekerde bewaring gehouden, met het oog op dat geloof van Christus, wat geopenbaard zou worden. Tot op dat tijdstip dat Christus geopenbaard zou worden. Opdat ten gevolge van het geloof van Christus de belofte die aan Abraham gegeven is, het deel zou worden van hen die geloven. Nou, wat heeft de wet dan voor functie gehad? Nou, de wet heeft tot functie gehad, legt hij uit, het heeft zonde doen kennen en het heeft alles onder de zonde besloten. En wat ook nog, het heeft het oog helemaal gevestigd op Christus en op het geloof van Christus die komen zou, opdat iedereen zou begrijpen dat we Christus nodig hebben als verlosser. En Israël is onder de wet in verzekerde bewaring gehouden, veilig als waren opgeborgen. En wat was dan, hoe fungeerde dan de wet voor Israël? Vers 24, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, tot Christus. Let er wel op, voor ons, dat is niet voor ons heidenen, lees daar nou niet jezelf in. Of lees daar nou niet de Belgen in, of de Nederlanders, of de Engelsen, of de Chinezen. Nee, het is Israël. De wet is gegeven alleen maar aan het volk van Israël. En de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, zegt hij, als Jood zijnde, tot Christus, opdat wij Israël, wij Joden, uit geloof gerechtvaardigd zouden worden, uit het geloof van Christus. Nu echter het geloof gekomen is, dat geloof van Christus, niet mijn geloof, maar zijn geloof, nu echter het geloof gekomen is, zijn wij Israël, niet meer onder de tuchtmeester. En we zagen dat woord voor tuchtmeester, daar in het Grieks staat het woord paidagoges, oftewel ons Nederlands woord pedagoge. Eigenlijk wordt daarmee aangeduid in het Grieks, wat je zou kunnen vertalen met de kinderjuffrouw. En het zou eigenlijk een veel betere vertaling zijn. De nanny in het Engels. En we kennen allemaal die programma's op de televisie tegenwoordig. Die gaan over de nanny. De nanny die moet zorgen dat al die kleine peutertjes en kinderen in een huisgezin, wat helemaal ontaard geworden is, omdat ze geen opvoeding krijgen door de ouders, dat de nanny dan oplossing moet bieden. Want de nanny die moet opvoeden, de nanny die moet de regeltjes stellen en precies zeggen wat er, en een goede aanpak kiezen, zodat de kindjes zich netjes aan de regeltjes houden in een huisgezin. En voordat de nanny komt in zo'n uitzending, dan is het een bende van je welste. En als de nanny weggaat, dan is alles naar regeltjes netjes ingedeeld. En iedereen is heel braaf. Geweldig. Nou, dat is de situatie, hè? Heel braaf. Nou, dat is de nanny. En dat is de wet. De wet met al zijn regeltjes. En die regelt alles voor de kindjes. En dat beeld moet u in feite vasthouden. De nanny, in het Grieks hier die paidagogos, dat was in werkelijkheid, in die tijd was dat een slaaf. Ik zal maar zeggen, ook wel een welgestelde slaaf, maar wel een slaaf. Een slaaf die eigendom was van een heer. Dat kennen wij in onze dagen niet. Maar ze waren een dienstknecht, een voorname dienstknecht, maar die wel eigendom was van een familie. Maar dat was wel een hoogopgeleide slaaf. En die slaaf, die zorgde, of slavin, die zorgde continu voor de kinderen in het huisgezin. Dat begon al toen ze klein waren en die groeide als ware helemaal met die kinderen op. Als een kind een been buiten de deur wilde zetten en buiten wilde spelen, wie ging mee? Die slaaf ging mee. En continu, kan je zeggen, dag en nacht, zorgde die slaaf voor zo'n kind. En niet alleen wees hij hem terecht in het gedrag. Hij voedde hem niet alleen op hoe hij zich moest gedragen. Niet alleen wees hij hem als een af en toe ter orde. Maar hij was ook verantwoordelijk voor het bijbrengen van kennis. Daar was het een hoog opgeleide. Hij was verantwoordelijk voor de opleiding ook van het kind. Dus hij gaf ook les. Hij gaf wiskunde, taal, natuurkunde, noem maar op. Biologie, staatsrecht, enzovoort. Hij moest als het ware een halve professor zijn. Hij was een schoolmeester. Daarom hebben heel veel vertalingen, niet deze MBG-vertaling, maar hebben heel veel vertalingen, hebben hier in vers 24 staan, de wet is dus een schoolmeester voor ons geweest, tot Christus. Een schoolmeester. En dat is ook wat een nanny eigenlijk is in het Engels. Een nanny vroeger was niet alleen maar iemand die even orde op zaken kwam stellen in een gezin. Nee, een nanny was continu verbonden aan het gezin en die zorgde dat een kind niet alleen van baby af aan opgevoed werd, maar ook dat het les ontving, hè, dat het als het ware naar school ging. Het was ook de schoolmeester, de schooljuffrouw voor zo'n kind. 24 uur per dag. En dat beeld moet u vasthouden. Dat staat hier eigenlijk in het Grieks voor het woord tuchtmeester. En als je nou dat beeld vasthoudt, en dan verder leest, hier hoofdstuk 3 uit en het gedeelte wat we gelezen hebben in vers 4, dan gaat het daar steeds over. Maar wat doet zo'n nanny? Ja, die voedt op. Wat doet zo'n schoolmeester? Ja, die voedt op, zo'n kinderjuffrouw. Dat het geen baby blijft, maar dat het peuter wordt, dat het steeds dat het kind wordt, dat het gaat groeien en dat het volwassen wordt. Want als het volwassen wordt, dan zit de taak erop voor de nanny. En dat zie je ook. Tot op wat? Tot op Christus zou komen. De wet is dus een tuchtmeester, een nanny geweest voor ons, tot Christus. Toen Christus kwam, was het eigenlijk de taak van de wet vervuld. Zat erop. En dat is ook de structuur, als je zo kijkt naar het hele gedeelte dat we hebben gelezen. Laten we dat eens in zijn verband lezen, in zijn structuur lezen. Nou, dan zie je dat er een aantal parallellen zijn. Namelijk vers 24-25. De wet is dus een nanny voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof van Christus gekomen is, zijn wij Joden, niet meer onder de nanny, onder de kinderjuffrouw. Vers 24-25 staat in parallel met vers 1 tot en met vers 5 van hoofdstuk 4. Dat gaat ook over het kind. Ik bedoel dit. Vers 1. Zolang de erfgenaam onmondig is. En wat is een onmondige? Een onmondige is een baby, die kan niet praten. Een onmondige is iemand die nog niet de taal machtig is. En ik heb hier, omdat ik opa ben, en gezegend eigenlijk ben met een aantal kleinkinderen, ik weet wat het is. Eerst zijn ze baby, liggen ze nog in het wiegje, maar spoedig, binnen een paar maanden, dan staan ze op de eigen pootjes. En dan begint het hoor. Dan beginnen ze ook een beetje te babbelen. Maar ja, je kan er nog geen chocola van maak, je kan er nog niet meer communiceren. Het zijn onmondigen. En ze stappen leuk in de rond en je moet continu opletten wat ze doen. Dat kent u toch wel, hè? Want ze zitten overal met de vingertjes aan en ze weten geen verschil tussen goed en kwaad. En goh, ze pakken alles en ze steken alles zomaar in de mond. Dus je moet er continu bij blijven. Want het kan zomaar misgaan met ze. Dat is een onmondige. Ik bedoel dit, zolang de erfgenaam onmondig is. Ja, die kinderjuffrouw die bij dat gezin verbonden is, die slaaf die de taak heeft om zo'n kind op te voeden, helemaal. Ja, die weet dat kind wat hij opvoedt, dat peutertje wat in de ronde stapt, dat is de erfgenaam. Maar zolang die nog rondstapt als een peutertje,
kan, dan is hij wel de erfgenaam, maar hij verschilt in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht. Er is continu toezicht. En die kinderjuffrouw, die let continu op. Er is toezicht. En hoe is dat toezicht? Dat doe ik als opa ook. Als ik toezicht heb en ik ben met zo'n peutertje alleen in de kamer, dan ga ik niet weg. Dat is onverantwoordelijk, je blijft erbij. En als ze met de vingertjes ergens aan ze zitten, wat zeg ik dan? Nee. En dan trekt dat heel verbaasd kijken ze je dan aan. Hè? Heel schuldig ook een beetje. En dan trekken ze het handje weer terug. Maar ze staan, ook al zijn ze eigenaar, erfgenaam van alles. Hij verschilt er niets van een slaaf, maar ze staan continu onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Nou, in de Griekse oudheid was het een bepaalde leeftijd. Als ze een bepaalde leeftijd bereikten, dan werden ze volwassen. En dan kwamen ze, dat was dat tijdstip. Maar wat vergelijkt hij dan in vers 3? Zo bleven ook wij Joden, zolang wij onmondig waren, peutertjes waren, baby's waren, kleutertjes waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid destijds gekomen was, toen de vader vond dat door de vader tevoren bepaald was, toen dat tijdstip gekomen was, de volheid destijds, heeft God zijn zoon, Jezus Christus, uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, te verlossen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen, zegt hij. Dat is de parallel. In hoofdstuk 4 vers 1 lezen we dus ook over die opvoeding van de kinderjuffrouw. Het kind, die niets verschilt van positie betreft van een slaaf, heeft geen eigen zeggenschap, want staat continu onder toezicht van de voogd. Ze zijn onmondig. En ze zijn onderworpen aan wat? Aan de wereldgeesten. Moeilijk woord. Daar gaan we later op in. Tot het tijdstip dat de vader bepaald was. En in geestelijke zin is dat God de Vader, die wist wanneer dat de volheid des tijds gekomen was, dat de tijd vol was, dat Christus moest worden uitgezonden. En hij zond Christus, geboren uit een vrouw, dat is Maria, geboren onder de wet. Waarom onder de wet? Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, te verlossen, opdat zij het recht van zonen zouden krijgen. Want je moet geen kind blijven, maar je moet zoon worden, volwassen worden, dat is het doel. Nog een parallel, gaan we terug naar hoofdstuk 3, vers 26. Want gij zijt allen zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus, want gij allen die tot in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Je hebt Christus aangedaan. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij zijt immers één in Christus Jezus. Die hele groep uit de handelingen is één in Christus Jezus. Of we nou Jood zijn of Griek zijn, doet niet de zaak, man of vrouw, maakt niet uit. Hun positie is dat ze één zijn in Christus. Ze zijn tot in Christus, staat er in het letterlijk in het Grieks. Tot in Christus zijn ze gedoopt. Eén gemaakt. Om maar met Romeinen 6 te spreken, zijn met hem één geworden. En wat is die doop? Dat is geen waterdoop. Die doop, net als Romeinen 6, is een gedoopt worden in Christus. Niet gedoopt worden in water, nee, gedoopt worden in Christus. Eén geworden zijn met Christus. Ingelijfd met Christus. Eén lijf geworden, één vlees geworden, één lichaam geworden. Gestorven aan het kruis met Christus begraven en met Christus ook weer in nieuwigheid des levens opgewekt. Opdat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen, Romeinen 6. Of Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is dat gedoopt zijn. Tot in Christus. Ze hebben zich met Christus bekleed. Ze wandelen in nieuwigheid des levens. En in hun positie, die hele groep uit de handelingen, daarbij is geen sprake van Jood of Griek of slaaf of vrij of mannelijk of vrouwelijk. Gij zijt immers allen één in Christus Jezus. Zijn allen zijn zonen van God. Dat loopt parallel, deze drie teksten, met Galaten 4 vers 6. En dat gij zonen zijt, heb je het hier over dat zonen, vers 6, hoofdstuk 3 vers 20, want gij zijt allen zonen van God, hoofdstuk 4 vers 6, en dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Heb je het? Het zoonschap. Gij zijt zonen. Zonen van God. Allen. En dan krijg je de laatste parallel. Dat is dan Galaten 3 vers 29. En dat loopt parallel met Galaten 4 vers 7. Eerst maar lezen we Galaten 3 vers 29. En u zult zien dat de teksten allebei gelijk lopen. Vers 29. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. En als je namelijk Christus hebt bekleed en je bent gedoopt in tot in Christus Jezus, dan heb je met Christus bekleed. Je bent allemaal één in Christus. En als je dan van Christus zijt, dat is een logisch gevolg, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Waarom ben je dan zaad van Abraham? Niet omdat je de weg der wet hebt gevolgd, maar omdat je de wet van het geloof hebt gevolgd en hetzelfde geloof hebt geopenbaard als Abraham en het jou ook toegerekend wordt tot gerechtigheid. En dan ben je zaad van Abraham en naar de belofte die God aan Abraham gaf, weer erfgenaam. Dat loopt gelijk met hoofdstuk 4 vers 7. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, als je een zoon bent, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Heb je het allebei. Als je zoon bent, dan ben je erfgenaam. Ben je zaad van Abraham, dan ben je erfgenaam. Je ziet, het loopt gelijk. En beide versen, vers 29 en ook vers 7 van hoofdstuk 4. Allebei kan je streep zetten onder het woordje indien. Het is wel een indien hoor. Het is wel voorwaardelijk. Want als je ergens blijft steken onderweg en je weigert als het ware te aanvaarden, vooral in die handelingentijd, want daar gaat het hier eigenlijk om, hè? En je weigert te aanvaarden dat je zoon bent en je bent zo dom als die gelaten is en je gaat terugkeren tot onder de wet, je gaat terugkeren naar de nanny, naar de wereldgeesten. Ja, jongens, dan verklaar je dus zelf dat je nog een peutertje bent. En geen zoon, dan vaak niet dat je zoon bent. Dan ga je de weg van het geloof niet, dan ga je de weg van de regeltjes, de weg van de wet. En ben je dan zaad van Abraham, dan ben je geen zaad van Abraham. En ben je dan erfgenaam van God, dan ben je geen erfgenaam van God. Ben je dan een zoon, dan ben je geen zoon. Wat ben je dan? Dan ben je nog steeds een onmondige. En dat is de hele kiksaus hier. Daarom draait het hier. En dat is het hele probleem met de Galatiërs. Die bezoek kregen van de Judaïsten. Die hen wilden verleiden terug te keren naar de wet. En wat doet Paulus dus in dit hele gedeelte? Nou, Paulus zet de toestand onder de wet tegenover de toestand in Christus. De positie van Israël onder de wet, onder de nanny, tegenover de positie van Israël in Christus. Gedoopt tot in Christus Jezus. Bevrijd en verlost van de vloek der wet. Hij zet dus de positie van een kind tegenover de positie van een zoon. Hij zet de positie van een kind die onder toezicht staat van de nanny en die in niets verschilt van een slaaf, tegenover de positie van een zoon die geheel vrij is, niet meer onder toezicht staat, die volwassen geworden is en die erfgenaam is. En dat zijn de twee beelden. die hier tegenover elkaar zit. En daar moet je ook, dat is jammer met die hoofdstukverdeling altijd hier in de Bijbel. Dan gaan we opeens hoofdstuk 4 toevoegen. Met het gevolg dat we altijd die gedeeltes los gaan lezen van elkaar. Terwijl we uit een structuur ontdekken. Natuurlijk Galaten 3 vers 24 tot 29 volledig parallel loopt met Galaten 4 vers 1 tot en met vers 7. Het is hetzelfde beeld. Wat twee keer toe wordt behandeld. En Galaten 4 vers 1 tot 7 verklaart dus Galaten 3 vers 24 tot en met vers 29. En ook weer omgekeerd. Het loopt helemaal parallel aan elkaar die versen. Laten we eens kijken. Galaten 4 vers 1 tot en met vers 3. Wat staat daar nou? Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij Joden, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Ja, je ziet hier dat Paulus het heeft dus in de context over de paedagoges, de kinderjuffrouw. Maar in vers 2 staat er, maar hij staat onder voogdij en toezicht. Nou staat het eigenlijk in het Grieks, staat, hij staat niet onder voogdij, maar hij staat onder de epitropos. Oftewel, hij staat onder de voogd. En er staat niet, en hij staat onder voogdij en toezicht. Nee, daar staat onder de oikonomos. Oftewel, onder de rentmeester. Letterlijk. Dus zo zou het beter vertaald moeten worden. Er wordt dus gesproken over de kinderjuffrouw in hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 4 vers 2 wordt het nog gezegd, maar hij staat onder de voogd en de rentmeester. Dus totaal hebben we hier drie beelden. En voor alle drie die beelden geldt dat de mens, dat de Jood, wordt vergeleken met een kind. De paedagogels, de kinderjuffrouw, die continu let op het kind, die continu met het kind meegaat. Waar het kind is, daar is de kinderjuffrouw. Er is totaal geen enkele bewegingsvrijheid. De kinderjuffrouw voedt op, wijst terecht, enzovoort, enzovoort. En dat is wat de wet doet voor Israël. 24 uur per dag let de wet op. Gij zult niet. Gij zult niet. En verder kan je de wet ook vergelijken met de voogd. Bij een voogd, als je onder voogdij staat, ben je ook niet vrij in je doen en laten. Er is toezicht. Je kan niet doen en laten wat je wilt, want je staat onder voogdij. Je hebt een voogd en een voogd is eigenlijk een vader en een moeder. Die fungeert eigenlijk als vader en moeder. Die voedt je op. En verder zit er iets bij van bij een voogd. Een voogd, ja, je beschikt ook niet over je geld. Je bent misschien wel heel erg rijk, maar je bent nog een kind. Het voogdijschap houdt op als je volwassen geworden bent. Dan zit de taak van de voogd erop. Maar zolang je nog een kind bent, is de voogd bezig met je op te voeden. En ook voor je geld te zoeken. Je bent een voogd die is vaak verantwoordelijk voor een kind. Van rijke ouders, vaak zijn die ouders omgekomen. Zijn ze er niet meer. Maar treedt hij dan als het ware op en beheert hij ook het geld. Dat is het tweede woord. Het woord rentmeester. De oikonomos. De rentmeester. Je geld wordt beheerd. En als je onder voogdij staat. Ja, dan ben je wel erfgenaam van alles. Maar dan zal je continu toch weer toe moeten naar je voogd. Als je geld wil hebben. Want je hebt wel een kleine toelage gekregen. Maar dan moet je het maar mee doen. Je bent veel rijker eigenlijk. Maar hij beheert voor jou het geld, voor de hele termijn die hem gesteld staat, totdat het moment daar is dat je volwassen bent. Ik zal maar zeggen, en wil je dan een euro hebben als kind, dan zou je toch naar je voogd moeten, die de rentmeester is, en moeten vragen wie die euro mag. Die is wel van je eigen bezit, en hij kan het je ook geven van je eigen bezit, maar hij beheert het geld. Je kan er niet vrij over beschikken. En dat zijn allemaal beelden, de rentmeester, de kinderjuffrouw, de voogd, allemaal beelden van hoe de wet voor het volk van Israël zorgde toen ze nog steeds peuter waren, kind waren. Ja, je positie, zoals vers 1 zegt, verschilt dus helemaal niet in niets van een slaaf. Je bent een slaaf. Je bent niet vrij. Totdat dat tijdstip kwam, door de vader tevoren bepaald. En wat is dat hier? Want hier staat dat in vers 2. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. En wat is dat tijdstip? Vers 4. Maar toen de volheid destijds gekomen was, daar heb je tijdstip, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus dat tijdstip dat tevoren bepaald was door God de Vader, is dat tijdstip dat God zijn zoon heeft uitgezonden. En dat tijdstip wordt hier genoemd de volheid des tijds. God heeft een plan der eeuwen. En dat plan, dat, daar krijgt zijn volvoering. En dat heeft sowieso een loop en een hele planning aan vast met tijdstippen. En hier zat er ook een belangrijk tijdstip, een volheid destijds. En toen zond God zijn zoon. Vers 3. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, dan heb je weer dat ontmondigen, dat je niet kan praten, dat je niet kan spreken, zolang we onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Ja, wat is dat nou wereldgeest? Nou, dat woord stoïcijon. En dat woord betekent eigenlijk elementaire principes, als je het letterlijk zou vertalen. Elementaire principes. Maar toen, vers 3, zo bleven ook wij, Israël, wij Joden, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de elementaire principes, zou ik ze uit kunnen vertalen. Het werkwoord van stoïcijon is het woord stoïceo, en het komt 5 keer in de Bijbel voor. Laten we eens opzoeken. Handelingen 21. Handelingen 21. Handelingen 21. Vers 24. Handelingen 21. Vers 24. Neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zullen alle bemerken dat van alles wat men van hun van u verteld heeft, niets waar is. Maar dat ook gij zelf medegaat in de onderhouding van de wet. Verder Romeinen 4. Romeinen 4. Vers 12. En een vader van de besnedenen voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Treden in het voetspoor van het geloof. In het voetspoor treden. Dat is het woord stoïcijo. Galaten 5, vers 25. Galaten 5, vers 25. Indien wij door de geest leven, laten ook wij door de geest het spoor houden. Het spoor houden. Stoïcijo. Galaten 6, vers 16. En allen die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Die zich naar die regel zullen richten, naar een regel richten. Stoïcijo. En dan de laatste keer, Filippenzen 3, vers 16. Filippenzen 3, vers 16. Maar hetgeen wij bereikt hebben in dat spoor, dan ook verder. En weer als spoor, het voetspoor. Ja, wat is eigenlijk het werkwoord? Het werkwoord is eigenlijk een spoor houden. Naar een regel wandelen. De regeltjes hanteren. En heel netjes in het spoor dan blijven. Dat is eigenlijk het woord. En dat is het beeld eigenlijk wat je hier hebt in Galaten 4 vers 3. Zo bleven ook wij, zolang wij ontmondig waren, onderworpen aan de regeltjes. Aan dat spoor. En richten wij ons naar die regeltjes, richten wij ons op dat spoor. Dat spoor van de wet. En heeft dan maar weer dat beeld wat hier gangbaar is van zo'n klein kind, zo'n babytje, zo'n peutertje, die niet kan praten. Hè, en je kan er weinig mee. Ik ben zelf dan open als ze dan op bezoek komen. Wat kan je dan alleen maar met zo'n kind doen? Nou, je let erop. Je let erop en dan lopen ze door die kamer heen. Ze kunnen dan net een beetje lopen. Maar voor je het weet, ze zijn zo snel als water, zitten ze ergens bij. En zitten ze ergens aan, wat niet kan, wat. Het stopcontact, of ze pakken zomaar een glas van de tafel wat kan breken en zo. En wat zeg je dan? Nee. En dan kijken ze je aan. Hè, en dan kijken ze ook een beetje schuldig aan, want ze zijn het wel gewend. Nou, dat is het regeltje. Nee. En dat is de wet. Nee, gij zult niet. Maar ja, het is. Is dat nou het doel? Nee, dat is niet het doel van het geloof. Dat de Heer steeds moet zeggen nee tegen je. En hoe zijn wij mensen? Allemaal. Want allemaal zijn wij zondaren. En dat zie je met die kleintjes ook. Dan heb je 10 keer gezegd dat niet mag. En er zijn erbij. En die gaan je dan expres een beetje guitig aankijken. En dan weten ze dat niet mag. En dan zie je dat vingertje gaan. En dan wachten ze als het ware erop dat je zegt nee. En dan kijken ze je aan en dan is daar zo'n lachje. En hoehoehoe. Ja, dat zijn zondaren. Ten voeten uit. We weten dat iets niet mag, niet kan. Niet. Gij zult niet en toch komen we met dat vingertje. En kijken we naar de Heere God. Maar dat is niet het ware geloofsleven waar de Heer op zit te wachten. Het zijn de eerste stapjes op de geloofsweg. Maar het moet niet zo blijven. De Heer wil graag dat we verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen. Dat we volwassen worden in het geloof. En dat het niet meer nodig is dat we met regeltjes bezig zijn. Want dat is maar een heel triest gebeuren. Dat moet maar in het geloofsleven heel praktisch ook maar heel erg tijdelijk zijn. We dienen te gaan staan in het geloof. Ja. En daar heeft dit een beetje mee te maken, want als we dan kijken naar vers 3. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Dat woord wereldgeesten, dat kan ons. Dat woord stoïcijo. We hebben het opgezocht, het werkwoord, maar we kunnen ook ditzelfde woord opzoeken. Het woord zelfs nog naamwoord, wat ook vaak vertaald wordt door wereldgeesten. Het is ook 5 keer komt het in de Bijbel voor, ook allemaal gebruikt door Paulus. En de eerste keer bijvoorbeeld kunnen we dat lezen in Hebreeën. Hebreeën 5. Hebreeën 5. En dan komt het voor in vers 12. En dan zie je hoe het mis kan gaan in het geloofsleven. En dat de Heer dat helemaal niet fijn vindt. Dat de Heer zich daar helemaal niet over verheugt. En Paulus verheugt zich er bij de Hebreeën ook niet over. Want hij zegt in vers 12. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn. Hebt gij weer nodig dat u men de eerste beginselen. En dat woord eerste beginselen is het woord stoïcijon. Het woord wereldgeesten van Galaten 4 vers 3. hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Het ABC, zo kan ik het vertalen. En dat is ook zo hier in Galaten 4 vers 3. Zo bleven ook wij, zolang we onmondig waren, onderworpen aan het ABC van het geloof. Aan de eerste beginselen van de uitspraken Gods. Inderdaad. En als je Hebreeën 5 leest vanaf vers 11, dan wordt het nog duidelijker. Hierover hebben wij veel te zeggen. Waarover? Nou, over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, vers 10. En is dat moeilijk? Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is heel eenvoudig. Maar het wordt heel erg moeilijk als gelovigen nog steeds onmondig zijn. Nog steeds een peutertje zijn. Nog steeds door de kamer stappen. En nog steeds eigenlijk de taal niet machtig zijn. Dan kan ik er niet mee communiceren. Ik kan alleen maar zeggen nee. Maar kan er geen gesprek mee voeren. Over bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen die er straks zijn. Ik kan toch moeilijk bij mijn kleinkinderen die 2, 3... gaan zitten praten daarover. Dan zitten ze aan te kijken of ze in Keulen horen donderen. Maar ik zou het wel willen, maar het kan niet. Dat gaat niet. En ik weet ook dat als de tijd voorbij is, als ze straks volwassen geworden zijn over zoveel jaar, dat ik niet meer moet tegen mijn kleinkinderen moet gaan zeggen, nee! Dus dan gaan ze aan kijken en zeggen, joh, doe nou even normaal. We kunnen toch normaal even... Hè? En er zijn ook hele andere dingen die ons interesseren. En weten dat ze nooit met de vingertjes in stopcontact zitten als ze volwassen zijn. Toch? Maar zo met gelovigen. En als gelovigen onmondig blijven, dan blijven ze maar met die vingertjes in stopcontactje zitten. Dan blijven ze maar aan dingen zitten van die kan. En dan kan de wet alleen maar gehanteerd worden met nee, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En daarom blijven gelovigen altijd zo vastzitten aan die wet. Waarom? Omdat ze geestelijk niet volwassen zijn. En kan je de geestelijke dingen uit de Bijbel mensen niet behandelen. Niet omdat het moeilijk is. Die zijn maar niet moeilijk. Vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het moeilijk uit te leggen? Omdat gij traag zijt geworden in het horen. That's the problem. Daar gaat het om. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig, en geen vaste spijs. Want een ieder die nog van melk leeft, heeft geen wet, geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Ja, iemand die nog met melk leeft, die weet, die kent de Bijbel niet. Die kent de rechte prediking niet. Die kent alleen maar, gij zult niet. En al die regeltjes. Het eerste voetspoor voor die kindertjes. Daar zit hij nog steeds in. Hij heeft geen weet van de rechte prediking. Hij heeft geen weet van het leven. Ik kan niet met hem communiceren over het leven en de dingen waar de volwassenen het over hebben. Ik kan geen gesprek met mijn kleine peutertjes, mijn kleine kindertjes voeren. Ze verstaan me zelfs niet. Het is niet uit te leggen. Hoe moet ik dat in vredesnaam gaan verklaren? Het verschil tussen balkenende en bos. Ik zou het niet weten. U wel? Nee, ze hebben er geen weet van. En daarom komen christenen tegen. En die leven dan met regeltjes. En het zijn nog kindertjes. En ze zitten maar bij het ABC. Ze zitten al jaren zijn ze op de weg. Ze hadden al lang hadden ze leraars moeten zijn van het woord van God. Maar het zijn nog kleine kinderen. Ze hebben nog melk nodig. Ze hebben eigenlijk weer nodig dat ze weer helemaal terug moeten naar het begin. Zo erg is het vaak. Want ze moeten gewoon weer het A, B, C leren van de Bijbel. Het is verschrikkelijk. Zo is het eigenlijk. Het zijn nog zuigelingen. En ze denken dat ze het weten. En de Bijbel zelf, de prediking uit de Bijbel, kennen ze niet, het evangelie. Vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Een volwassene weet wel wat goed is, het verschil tussen goed en kwaad. Dat is een kenmerk van een geestelijk volwassene. Nee, maar gelovigen die nog in kindschap staan en nog peutertjes zijn, ja, die hebben nodig van, gij zult niet dit, gij zult niet dat. En die willen graag regelgeving. Regelgeving. Daarom gaan die boeken in de evangelische boekwinkel over regelgeving, christelijke regeltjes. Oh, die doen het zo goed, waaronder onder de peutertjes. Dat gaat erin als koek. Dan hebben ze houvast. Ze kunnen zich vasthouden aan iets. Maar een volwassene heeft dat niet nodig. Een volwassene die heeft geen boek naast de Bijbel nodig met allemaal regeltjes. Van meneer Warren. En weet ik het allemaal. Maar die staat in de vrijheid. Dat is het kenmerk van een volwassene. En that's the problem. Ook in het christendom van onze dagen. Want, lees maar door. Waar wordt het woord voor wereldgeesten nog meer gebruikt? Dat is ook in Galaten 4, vanaf vers 8. Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Nu gij echte God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten? Dank je het weer. Waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken. Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Waarom? Omdat ze terug willen keren tot die zwakke en armelijke regeltjes. En dat kan je ook tegen christenen zeggen. Als zij eigenlijk weer willen terugkeren naar allerlei regelgeving. Want dan voelen ze zich heel erg prettig bij. Hè, dat ze weer terugkeren naar de nanny. Hè, en dat er een kinderjuffrouw als ware is. Die zegt nee. Maar het is maar arm. En het is maar ongelooflijk zwak. En Paulus zegt. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Want dat is het doel niet. Wat ook parallel met Colossense. Colossense 2 vers 8. Daar komt dat woord stoïcijon ook weer voor. In Colossense 2 vers 8. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen met de wereldgeesten, heb je het woord weer, en niet met Christus, de overlevering der mensen en met de regeltjes, de wetjes, de godsdienstige vrome wetjes. Komt nog een keer voor wereldgeesten in hetzelfde hoofdstuk. Colossense 2, maar dan vers 20. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, aan al die godsdienstige regeltjes en wetjes die er allemaal zijn, waartoe laat gij u alsof gij in de wereld leeft het geboden opleggen? En daar heb je de regeltjes hoor. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. En noem maar op, wat de mensen allemaal verzinnen. De overlevering der mensen, allemaal regeltjes. Nou, de Galatiërs, die keerden terug naar de slavernij van de wet. De slavernij van de elementaire beginselen van de wet. Gij zult niet, gij zult niet. De Colossenzen, die keerden ook terug tot een slavernij. Namelijk tot een slavernij van de filosofie en de menselijke overlevering. En allerlei godsdienstige geboden van raak niet, smaak niet, roer niet aan. En beide kwam het neer, zowel bij de Galatiërs als Galaten 4 vers 10, dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Nou, bij de Colossenzen hetzelfde. Colossenzen 2 vers 16, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbatten, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Het is allemaal het onderhouden van dit, het onderhouden van dat, het onderhouden van zus en het onderhouden van zo. Stoïcijn, de elementaire beginselen, het ABC, de eerste stapjes van de mens op het godsdienstige terrein als peutertje. Dat is het. En voor de Joden was het het leven onder de wet. Maar als we dan heel eerlijk zijn en wat dieper erover nadenken, hoe vlucht had de wet nou onder Israël genomen? Was het nou zo dat echt de wet nog steeds gehanteerd en gepredikt werd onder Israël in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van Paulus? Nou, absoluut niet, want de Heer Jezus lag de wet toch wel heel anders uit dan de schriftgeleerden aan de fariseeën. Want wat was er gebeurd? Nou, die hadden er wel honderden duizenden gebootjes en gebotjes en regeltjes allemaal nog eens bijgemaakt, of niet? En het leek er niet meer op. De traditie. Allemaal regeltjes. En dat was voor de Joden zo. En hoe was het voor de heidenen zo? Nou, voor de heidenen, die hadden de wijsbegeerte en de filosofie, maar die hadden daarnaast ook allerlei afgoderij, allerlei afgodsdiensten waar ze aan vast zaten. En daar kwamen ook allemaal regeltjes. En allemaal wetjes en geboden van raak niet, smaak niet, roer niet aan, kwamen daarbij te pas. Daarom staat er in Galaten 4 vers 8... Maar in de tijd dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Het heeft ook te maken met de heidense groep onder de Galatiërs. Die als het ware ook wilde terugkeren naar vroeger, naar de toestand van vroeger. Van allerlei regeltjes onder het heidendom waaraan men dienen te houden, zoals de Colossense later in Colossense 2 doen. Het heeft ook te maken met goden die gij hebt gediend die het in wezen niet zijn. Maar wat komt erbij? Er komt wat bij, hè? Zowel bij het volk Israël als bij de heidenen. En wat is dat? Dat heet bijgeloof. Geloof in allerlei machten en krachten. Zoals New Age ook een hele geestelijke wereld ziet en denkt. En dat is die hele afgode wereld. Dat Heer des Hemels wat wordt gediend. Want wie maakt daar dan gebruik van? Dat Heer des Hemels staat erachter. En die bindt mensen. Zowel onder Israël, waar heel veel bijgeloof was in demonie en noem maar op. Zoals ook in het heidendom er heel veel bijgeloof is. En waar keert men dan terug als geestelijk peutertje, terwijl ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Waar keert men dan terug? Nou, naar heel veel bijgeloof. Daarom die vertaling in de MBG van wereldgeesten is zo slecht nog niet. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Aan de demonische machten. Dat is ook nog een gedachte wat hier aan gekoppeld zit. Maar in de tijd dat wij God niet kenden, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Want daar komt men dan uiteindelijk op uit. Met die geboden en die regeltjes. Men komt terecht in een godsdienstig stelsel waar de goden worden gediend die het in wezen niet zijn. En de hele christelijke New Age leer van tegenwoordig, waar komt die uiteindelijk bij terecht? Niet bij Christus, maar precies bij het tegenovergestelde van Christus, bij de antichristus komt het terecht. Daar uiteindelijk loopt het altijd op uit. Satan die zich voordoet als een engel des lichts. Ze komen uit bij een andere geest, bij een andere evangelie, bij een andere Jezus, die hun niet gepredikt is. Daar komt men helaas bij uit. Het is zo moeilijk dan om het ABC van het evangelie, dat zelfs al uit te leggen. Gij hebt zelfs van nodig dat men de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En dat is verschrikkelijk als je christenen meemaakt. Waar je van denkt die in deze wereld meegenomen zijn. Onder een prediking, onder een stroom. Dat ze maar niet volwassen zijn geworden. En dat ze terechtkomen uiteindelijk bij iets wat geen evangelie is. En dat was de toestand van de Galatiërs, dat was de toestand van de Colossenzen. De Colossenzen kwamen terecht bij de Joodse gnostiek. En dat wordt naar voren gebracht in Colossense 2. Dat doemde in die dagen op. In onze dagen, die lijken wat dat betreft erop. Wij noemen dat New Age, maar het is het verschil niet van elkaar. En men denkt maar dat men God dient. En men heeft God in de mond. En men spreekt over Jezus. En men neemt Jezus in de mond. Maar hun Jezus is een andere dan onze Jezus. En we zien het ook. Wij zijn volwassen in het geloof. Wij wandelen met de Heer Jezus Christus. Wij kennen hem. En toch weten we, die peuter, die staat er, die nu met zijn eerste stapjes op het terrein van het godsdienstig leven, ja, daar is hij blijven hangen. Dat is al jaren zo. En hij is zelfs teruggekeerd, eigenlijk waar de Jood kan terugkeren tot niet tot de wet, maar nog veel erger, tot allemaal fariseïstisch en vroom gedoe. En dat zie je dan om je heen. Een soort mengeling van maar het heeft totaal niks meer met de Heer Jezus Christus te maken. Ja, de bedoeling was dat toen de taak eigenlijk van de wet erop zat en de volheid des tijds kwam, het tijdstip wat tevoren door de Vader bepaald was, dat zij de Heer Jezus Christus als verlosser, als Messias, zouden aanvaarden. Vers 4, maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Vrij te kopen. Een slaaf moet je vrijkopen. Hier is het beeld van een slaaf die je vrijkoopt op de markt. En dat die dan je eigendom wordt. En zo heeft Christus ook hen die onder de wet waren moeten vrijkopen. We hebben uit Gelaten 3 geleerd dat Israël niet één keer schuldig, maar twee keer schuldig staat tegenover God. De heiden, de Nederlander, waaraan de wet nooit gegeven is, die staat maar één keer schuldig. Wij zijn zondaar. Geboren in zonde. Maar Israël is tweemaal schuldig. Ze zijn niet alleen zondaar. Ze hebben ook het verbond, wat God met hen sloot, hebben ze verbroken. En wat rust erop toen de verbondsluiting er was, bij de Sinaï. Toen de wet van Mozes werd voorgelezen aan het volk, de verbondswet. Nou, toen dat werd bekendgemaakt, wat zei toen Israël? We zullen het doen, precies. We zullen het doen. En wat lees je dan in Deuteronomium en in die vijf boeken van Mozes? Dat er zegen is als je aan het verbond houdt, maar dat er vloek is als je het verbond verbreekt. En Israël heeft het verbond verbroken. En daarom rust op Israël nog eens de vloek. Maar wat hebben we gelezen in Gelaten 3, vers 13? Christus heeft ons Israël, wij Joden, ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons Israël, een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Christus heeft de vloek gedragen. En hij heeft die vloek, daarvan heeft hij Israël vrijgekocht. Staat er in Gelaten 3 vers 13. Dat voor het vrijkopen van de vloek der wet, datzelfde woord als Gelaten 4 vers 4... Maar staat er vers 5, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Christus heeft vrijgekocht van de vloek der wet. Opdat wij Israël, het recht van zonen zouden verkrijgen. Het gaat om het zoonschap. De wet kon alleen maar Israël als een nanny koesteren en opvoeden en begeleiden. Tot op het punt van dat ze Christus zouden aanvaarden toen het geloof kwam. Toen het geloof van Christus kwam. Dan staat er, vers 6. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Dat gij zonen zijt. Ja, dat is geweldig dat ook wij mogen zeggen dat we zonen zijn. Niet alleen Israël, maar ook wij. Het gaat hier wel om een heel andere groep. Maar ook voor ons is dat zoonschap. Niet dit zoonschap, een ander zoonschap. Het zoonschap dat ons geopenbaard wordt in de Efezebrief. Geadopteerd tot zonen. Het mooie is, hier in Galaten 4, dat hij twee keer staat dat God heeft uitgezonden. De eerste keer staat in vers 4 dat God zijn zoon heeft uitgezonden. En in vers 6 dat God heeft de geest zijn zoons uitgezonden in onze harten. Dus God heeft zijn zoon gezonden en God heeft zijn geest gezonden in onze harten. En het is wel kenmerkend dat natuurlijk die geest de geest zijn zoons is. En die geest des zoons is uitgezonden in onze harten. En wat roept die? Die roept Abba, Vader. En voor al die geadopteerde zonen geldt, ook voor ons. Wij die ook tot het zoonschap worden geroepen. Als lichaam van Christus. Ook voor ons geldt dat die geest van de Heer Jezus Christus die in ons hart is uitgezonden, dat die ook roept Abba Vader. Al die zonen die er zijn, soms dat ze zoon zijn en erfgenaam zijn van een aards erfdeel, of van een hemels erfdeel, zoals bijvoorbeeld Abraham, die uitkeek naar de hemelse stad. En dan gaat het hier allemaal om, omdat ze zaad van Abraham zijn. Maar ook wij zijn zonen, we zien uit naar een erfdeel in het heilige der heiligen. Ook daar is een erfdeel weggelegd en een opdracht, een roeping tot het zoonschap. Maar voor al die zonen geldt dat ze allemaal de geest zijn zoons gezonden hebben gekregen in hun harten. De geest van die Jezus Christus. En wat roept die tot God? Abba Vader. En het is eigenlijk heel geweldig dat je mag weten dat je de almachtige God, waar wij als mens dus als schepsel heel ver van staan, dat we de almachtige God, dat we die mogen noemen Vader. Abba betekent eigenlijk mijn Vader. Mijn Vader. En dat je dus de almachtige God mijn Vader mag noemen. Een Vader die zorgt voor je. Een Vader die is je altijd nabij. Die kijkt altijd toe. Die is altijd betrokken met je. Die laat je ook nooit los. Dat is een Vader. En een menselijke Vader die probeert in de praktijk te brengen. Maar wij hebben een Vader die dat als het ware op een goddelijke manier nog eens in de praktijk brengt. Die alle vaders van deze wereld te boven gaat. En die mogen we noemen. De almachtige God. Mijn Vader, de Heere der Heerscharen, is mijn Vader. En dat is het voorrecht van een zoon. Dat is het voorrecht van een wandel. Die je mag hebben als je het kindschap achter je laat. Dat je door genade je laat opvoeden. Door de Bijbel heen. Hè? En dat je groeien mag in het geloof. En dat je in die volwassen staat mag gaan staan. En dat je mag toe-eigenen. En dat gij zonen zijt. Hè? Wees ervan overtuigd. Vers 7. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. We zijn vrijgekocht. En dan is dit die triomfkreet die Paulus uit. Hè. Gij zijt dus niet meer slaaf. We zijn niet meer onder slavernij van de wet. Het voogdijschap is voorbij. Er is geen voogd meer. Er is geen rentmeester meer. Nee, je bent erfgenaam. En je bent vrij. Vrij van de vloek der wet. Als Jood. En je mag je als zoon gaan gedragen. Je mag jezelf als zoon zien. Vers 26 van hoofdstuk 3. Want gij zijt allen zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Dat zijn we allemaal. En dat is wat hij uitroept. En vers 7 zegt dan van Galaten 4. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Het is wel een indien. Indien gij zoon zijt. Dat is wel voorwaardelijk. Net zo goed vers 29 van hoofdstuk 3 ook voorwaardelijk is. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte Abraham. En naar de belofte erfgenamen. Je moet van Christus zijn. En je moet zaad van Abraham zijn. Je moet in hetzelfde geloof als Abraham gevolgd zijn. Je moet het geloof van Christus hebben gevolgd. Uit zijn geloof tot ons geloof. Uit geloof tot geloof. En dat geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Niet mijn eigen geloof. Maar het geloof wat uitziet en wat als object heeft het geloof van Christus. Dat versterkt mijn geloof. En dat wordt toegerekend tot gerechtigheid. Het is voorwaardelijk, indien. Indien je dus steekt onderweg, blijft steken onderweg. En je laat verleiden zoals de Galatiërs zich lieten verleiden en de Colossenzen zich lieten verleiden. Ja, dan blijf je stilstaan bij de regeltjes. En allerlei gebodjes. Dan is daar verder geen geestelijke groei meer. Dan ga je het helemaal weer van uit jezelf verwachten. Dan wordt het weer een weg van werken. In plaats van een weg van geloof. Maar de Heer zoekt geloof. En de grote vraag die we hebben te beantwoorden bij zo'n behandeling van zo'n gedeelte is voor onszelf wel persoonlijk van. Waar sta ik nou? Wie ben ik nou? En waar hou ik me nou in de praktijk van mijn leven mee bezig? Met van die regeltjes? Ja, wij willen van nature allemaal regeltjes. Regeltjes, daar voelen we ons heel veilig bij. En de mens tegenwoordig wil zo graag voelen, in plaats van geloven. De mens wil zo graag geboden horen. Van raak niet, smaak niet, roer niet aan. En het is zo moeilijk, vinden we vaak, om dat los te laten. Om echt vrij te worden. Maar dat is wat verlossing doet. Als je vrijgekocht wordt van geboden en regeltjes. Dat is met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is in de vrijheid gaan wandelen. De geboden en regeltjes. Wet en nummer op. Los te laten. En waarachtig verlost als volwassene te gaan staan. In de praktijk van het leven. En je aandacht alleen te richten op de Heer Jezus Christus. En zo te wandelen in het geloof. En dat is waar Paulus toe oproept. Dat is de kern hier van Galaten 3 en Galaten 4. De volgende keer gaan we verder.